Wij komen weer naar Jozua toe. Jozua. We hebben gezien dat ze gingen over die rond die stad Jericho heen. Jozua 6 was dat. En daar gingen ze mooi omheen. En tenslotte viel die muur, die viel om. Ze hebben de stad ingenomen. Het bijzondere daarvan was ook dat dat ene stuk bleef staan waar Rahab in zat. En het, je ziet hoe bijzonder dat dat is, dat de Heere alles in zijn hand heeft. Want daar gaat het natuurlijk om in ons leven, dat de Heere alles in zijn hand heeft. En met Rahab ook, heel de familie zat in dat huis en dat staat dat stuk. En die twee, een van die verspieders die er geweest zijn, die gaan er naartoe en die halen ze eruit. En dan verwacht ik dat de rest ook gevallen is. Maar in ieder geval, die gaan nu verder mee. Wat het ook laat zien natuurlijk direct is, je komt Rahab ook tegen in Hebreeën 11. Misschien moesten we er eventjes naar kijken, Hebreeën 11. Want het is ook weer zo een van die bijzondere dingen natuurlijk. In vers, we zullen een paar versen lezen daar. Het begon natuurlijk met vers 28... dat ze Pascha gehouden hebben en voordat ze Egypte uitging. En daarna kom je dus, dat is door het geloof, heeft Pascha gehouden. Hebreeën 11, vers 28. En het bloed doen aanbrengen opdat de verderver hun eerstgeboren niet zou raken. Zo je ziet, het gaat om het bloed. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan. Als over het droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Dat ging even niet, hè? Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Mooi is dat, hè? En door het geloof is Rahab, de hoer, niet met de ongehoorzame omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. En dan gaat hij verder met vertellen wie er allemaal nog meer zijn, dat hij het over heeft in die door het geloof genoemd worden hier, sommigen worden niet bij naam genoemd, maar die, maar in ieder geval gaat hier even over Rahab. En zo mooi dat Rahab die van buitenaf naar binnen gebracht wordt. En zo ben je zo ook naar binnen gebracht. De Heer die komt zelf naar je hart toe en die zegt, ga je mee naar binnen? Kom je binnen? En? Mag ik bij jou binnen? Dat gaat ook om natuurlijk. Hè. Mag die bij jou binnen? Oh, dat was een vraag. Ja. Dus goed, dan zullen we daar nog eens verder op in moeten gaan, denk ik. In ieder geval, daar komt het eerst op aan natuurlijk. Kan die bij jou binnenkomen? Hè? Is je deur open? Of, zing je dat? Wist je ook wel eens? Is je deur nog op slot? Hè? Doe hem open voor God en dan ja. Ja, in die zin wel natuurlijk. Hè? Openbaring 3 vers 20, die spreekt er ook over. Maar je ziet hoe Rahab naar binnen gebracht wordt. Uitgeleid wordt en binnengebracht wordt. Wat een prachtig beeld is dat van de zaligmaking. Hè? En dan is het niet zo dat ze daar nou een dreigend padje maar moet zoeken. Nee, nu wordt ze ook meegenomen. Hè? En als je dan daarna ziet, wat is zo bijzonder aangaande Rahab verder nog? Dat als je Matthäus 1 op zou slaan, dan zie je daar, ze is in die lijn van het geslacht van de Heer Jezus. Nou, dat is schitterend, hè? Zo je ziet hoe God mensen neemt. Misschien zouden wij ze buiten laten staan. Hè? Misschien zouden wij een ander plannetje hebben. Maar God die zegt, gebruik mij. Gebruik mij. Hè? En nu is het zo dat wij zijn dan niet in de lijn van de Heer Jezus in die zin, maar wel in de lijn van de Heer Jezus in een andere zin. Hè? Want wij zijn in de lijn van Hem. Want nu zijn we één met Hem, want Hij heeft natuurlijk gekozen om ons tot zichzelf te brengen en zo met Hem te leven. En dan zegt Hij, hey, gij in mij en ik in u. Dat is zo heerlijk, dat het samengaan, hè? Het samengaan. Ga je weg alleen door het leven? Er was een lied, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Hè? Nou, dat is het natuurlijk. We moeten niet alleen door het leven gaan, want de Heer Jezus die wil meegaan. En als die, en niet alleen wil die meegaan, maar die wil voorop gaan. Dat deed hij hier ook. Maar soms kom je wel tot, en dat gaan we hier nu zien, in hoofdstuk 7, want dan komen die Israëlieten, die gaan even het een en ander ontdekken. Dan zeggen ze, nou, je ziet hoe gauw dat de mens van ontmoedigd naar bemoedigd naar overmoedig gaat, hè? Ja, dus ontmoedigd, bemoedigd, overmoedig. En dan krijg je de cirkel weer terug, want dan ga je weer naar het ontmoedigd toe. Apart is dat, hè? Hoe die mens altijd zo aan het bezig is eigenlijk, hè? Nee, oh. En je zou zeggen, nou, dat heb ik nu een keer geleerd, hè? Nu zal me dat niet meer overkomen. En als je dat zegt, dan kun je... Ik zou zeggen, dan kun je er aap op zeggen dat het nog een keertje gebeurt, hè? Dan is het nog eens een keer. Want dan heb je het nog niet geleerd dat je iedere keer, dan gaan we nou ook zien wat er kan gebeuren. Want hier is er dan, je ziet ook tegelijk, hoofdstuk 7 vers 1, de Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het verbannen. Dus doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Sabdi, de zoon van Serach, zo, veronderstel dat we vanavond het uitzochten wie je vader en dan zijn vader en dan zijn vader, als je nou zo eens noemde.
Ja.
Ik weet nog, in Flipland was er ook zo'n man, die noemde ook Kovenbrand van Jantje.
Ja. Ja.
Kovenbrand van Jantje. En zo werd hij genoemd. En iedereen wist waar het over had.
Ja,
dus zo is dat hier ook, Remco. Nou, ik weet niet over jou moeten zeggen, maar we noemen hier maar gewoon Remco. Dat is wel genoeg, want als je meer moet zeggen, dan ben je al vertrokken natuurlijk. Dus die had hier genomen hetgeen dat hij niet aan mocht zitten. En ja, gebeurt dat ook wel eens in je leven, dat je ergens aan zit dat je beter niet aan kan zitten? En weet je wat het is? Er was genoeg voor gewaarschuwd natuurlijk van tevoren. God die had precies gezegd, het gaat hier dus eventjes om luisteren. Maar er is een luisteren en er is een fluisteren. Dan moet je wel oppassen naar wie je luistert natuurlijk. Hè? Want er wordt veel naar het verkeerde geluisterd. En daar moeten we voor oppassen. Want die man hier, er komt hier een heel verhaal van wat hij gedaan heeft natuurlijk. En ik wil eigenlijk eerst even naar die man toe die uitgezocht wordt hier door God. Wie dat gedaan heeft, en dat is Achan dan. En dan Achan. Achan die, dus eerst gaan ze dus naar Ai toe, naar dat kleine plaatsje. Tenminste, zo klein is het ook nog niet. Hier was dus de overmoed van Israël. En hier had Jozef ook niet gevraagd, heren, wat doen we hier? Dus, en dat is weer typisch van de kleine dingen. Moet ik die ook aan de Heer vragen? Soms zeggen we als mensen, ja, maar je vraagt toch niet alles aan de Heer? Ja, dat is wel het beste natuurlijk, want als ik alles aan de Heer vraag, dan weet ik wat goed is en wat niet goed is. Maar als ik zelf aan de gang ga, ja, dan kan er van alles gebeuren. Dus dat moet echt niet. Dus, hey, hier zie je, Jozef die gaat niet naar God toe en zegt, God, hoe gaan we Ai aanpakken? Dat komt helemaal niet naar voren toe, hè? Hij zegt al, alleen maar, ga eens kijken hoe dat eruit ziet, hè, jongens. Nou, dus daar zetten wat verspieders naartoe. En die komen terug en zeggen, ja joh, maar dit is maar een plekje van niks. En dan moet je echt die hele troep niet naartoe sturen. Dan moet je al dat volk niet mee vermoeien, staat er. Hè? Nou, ik denk niet dat eigenlijk het innemen van Jericho op zichzelf zo vermoeend was. Dat ze daar moesten wandelen. Hè? Dat was wel gezond voor ze, iedere morgen een rondwandeling maken. Hè? Ik kan toch niet zeggen dat dat verkeerd was voor ze. Dus... maar nu zegt hij, ai, dus dat vuilke, dan moet je niet heel het volk mee vermoeien. Hè? Dan moet je alles niet bijtrekken. Soms zijn er hele kleine dingen en dan zeg ik, ja, nou moet ik daar, zal ik dat vertellen? Of, want zouden mensen er ook voor willen bidden? Of, En ga zo maar door, hè. Dat is een heel... Ja. Ze zijn zo alledaags, hè. Al die dingen die we meemaken. En gaan we daar nou... We gaan ook goed luisteren. Zeg, gaan we daar nou God mee belasten? En gaan we dat nou met elkaar delen? Want je ziet, als je het niet met elkaar deelt, wat er gebeuren kan. Want er gebeurde hier iets, omdat ze niet in de gaten hadden wat die ander aan het doen was. Heb ik in de gaten wanneer er iets mis is met een broeder of zuster? Heb ik dat in de gaten of heb ik dat niet in de gaten? Gaat dat aan me voorbij? Dat is natuurlijk wel heel ingrijpend, hè? Als dat aan me voorbij gaat. Want als ik dat niet zie, dan gaat dat natuurlijk de hele gemeente kosten. Ik heb het wel eens gezegd, misschien dat, soms moet ik wel even glimlachen wanneer mensen zeggen, ik ga naar de gemeente. Hoe kun je naar de gemeente gaan? Vertel me dat eens. Je bent de gemeente. Je kunt er niet naartoe gaan, want je bent de gemeente. Hè? Dus houd dat in de gaten. Dus sinds je één bent, zeg, veronderstel dat je hebt op je vinger geslagen. Ik geloof dat Ewout dat ook wel eens doet. Die is timmerman en dan slaat hij op de verkeerde nagel. Ik geloof niet dat het vaak gebeurt. Daarom is de nagel natuurlijk, hè. Oké, dus, en voel je dat? Als je het hard genoeg doet wel, hè. Als je er zachtjes op klopt, dan heb je niet echt gemist natuurlijk. Maar het gaat er dus om, hoe voel je dat? Nou, veronderstel, ik neem dit nou als een voorbeeld, of veronderstel ook dat er iets heel zwaars of iets scherps of wat ook maar op je teen valt. Dat gebeurt misschien ook wel eens, dat kan ook makkelijk gebeuren. En hoe voel je dat? Dat voel je door je hele wezen heen. En als het bij een ander gebeurt, dan kan je zeggen, oh, dat kan ik gewoon voelen. Ik zou nooit vergeten, we waren op de begraafplaats van waar vader en moeder zijn, en er is een hek. En Leni die zou even het hek open doen, dat ik erin kon rijden. En ze doet dat toch weer dicht, en ze heeft haar vinger daartussen zitten. Oh, en ik voelde dat gewoon, zou ik wel zeggen. Dus je ziet hoe dat lichaam gevoelig is voor andere delen. Dus houd dat in de gaten, ook onder elkaar. Dat je, en dan hoef je niet direct erop af te gaan en zeggen, zo wat is er aan de hand? Nee, dan kun je er direct voor bidden. En als je met elkaar ergens voor bidt, dan kun je verder gaan. Wil die persoon met je praten erover, dat is een ander geval, daar hebben we het nu direct niet over. Maar je ziet dus, hier gebeurde dat niet. En Jozef die ging dus eigenlijk zijn eigen weg. Dat doen wij natuurlijk nooit. Dat doen we nooit, hè? Nee. Nou, dat zou eens kunnen gebeuren, dus in het geval dat het gebeurt met je, dan kun je dat alvast meenemen. Dus hier, dus wat gaan we doen? Well, we gaan er gewoon met een troepje naartoe en dan zullen ze wel eventjes, zullen dat klaarmaken en dan is dat gebeurd. Dan is die klus ook opgeknapt. Zo denk je misschien ook wel eens aangaande de dingen van de Heer. Oh, we moeten dat nog doen. Even nog een klusje opknappen hier. Mijn geliefde, ieder onderdeel heeft te maken met de Heer Jezus zelf. Er is niets dat niet belangrijk is. Er is niets, als je dus als gemeente werkzaam bent, levend bent, je hebt dus een levende gemeente, dan is ieder onderdeel is belangrijk. En ieder onderdeel, dan kun je in aangevallen worden ook. En ik heb dat pas een keertje doorgegeven, maar het is dus voor degene die daarin meedoen. En dan kan het wel zijn dat je daar zit en je zegt, ja maar ik doe niet veel. Ja maar je bent wel een deel. En ben je trouw in dat deel? Hè? Ben je daar altijd, ben je op je plaats waar God je geroepen heeft? En ga geen plaats innemen waar God je niet geroepen heeft, want dat is helemaal verkeerd natuurlijk. Want dan kom je helemaal in de moeilijkheden te zitten. Dus het zijn allemaal dingen die je dus direct hier weer uitleert. Dat je zegt, zo, je ziet hier gaan ze maar ineens met een groepje ervandoor. En misschien kun je zeggen, we zullen eens even wat evangelisatie doen in het Waaierland. Nou, ga je ook mee? Ga ik mee? Ga ik mee? Goed, dan zijn we onderweg. Ja, werkt dat zo of werkt dat nou eigenlijk niet zo? Huh? Ik denk dat we, het is dus het belangrijkste dat we ieder persoonlijk die gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus persoonlijk. En dan, u weet, Efeze 2 vers 6, we zijn opgewekt in Christus, geplaatst in Christus. Onze positie is in Christus. En in hem, wanneer we in hem gemeenschap hebben met hem, dan kunnen we in hem gemeenschap hebben met elkaar. En daar begint het gemeenteleven. In hem begint het leven voor uzelf met hem. En daar gebeurt in hem, begint het gemeenteleven. Zie? Dus het is altijd heel belangrijk om te zien hier wat er gebeurt. Dus je kunt als gemeente kun je natuurlijk zeggen, we zijn, ja, we komen iedere zondag samen. Ja, dat is mooi, maar tegelijkertijd, het is wel in hem. Dus die nadruk mag er voortdurend zijn. Dus die mannen die gaan op stap, en, maar er komen er wel een heel stelletje om. En ik lees hier van 36. Dus, en toen ineens, je ziet die omslag ineens, hè. Die overwinning in Jericho, en dan moet je even kijken met me naar vers 6 van hoofdstuk 7. En Jozua scheurde zijn klederen en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot aan de avond. Hij en de oudste van Israël, terwijl ze zich stof op het hoofd strooiden. Nou, dat was even indrukwekkend. En Jozua zeide, ach Heren, Heren, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht der Amorieten wilt geven, zodat die ons te grond richten. Hadden wij maar besloten aan geen zijde van de Jordaan te blijven. En daar gaat het helemaal niet over. Zie wat je allemaal erbij kunt halen, dat er niet mee te maken heeft. Nee, ze moesten er overheen. Ze hadden Jericho gehad, maar ze hadden verder naar God kunnen luisteren en hadden ze gewoon verder kunnen gaan. Het was de bedoeling dat ze het hele land innamen. En trouwens, wat betekent dat voor u? Het beloofde land, wat is dat? Soms wordt er gedacht aan de hemel, dat is natuurlijk niet. Het beloofde land is hier en nu. Mm-hmm. Het beloofde land betekent voor de christen heel eenvoudig wat er staat in Efeze 1 vers 3. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is het beloofde land voor de christen. We hebben een geweldige erfenis gekregen. Een geweldige erfenis. Zie? Dus in die erfenis, het is de bedoeling dat we daarin leven. Zie? Als je een erfenis gekregen hebt, en veronderstel je hebt een erfenis gekregen. Nou, en je zegt, dat is mooi. En oké, je hebt hem op de bank staan. En 50 jaar later staat hij daar nog. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Hè? Nou, ik denk dat hij vandaag misschien alles kwijt kon zijn. Goed, daar zullen we maar verder niet te veel over denken vanavond. Ik wil niemand pijn doen. Want iedereen zit natuurlijk in IJsland. Maar het is te koud. Oké. Goed, dus je ziet, we hebben een erfenis gekregen van God. We zijn erfgenamen met Christus. Om erin te leven. De rijkdom van het leven met hem. Dat betekent ieder moment met hem leven. Ieder moment afhankelijk zijn van hem. Dat is het leven met de Heer Jezus Christus. Nou, dus ze hadden dus dat land, hadden ze gekregen. En het was, maar dat is maar één manier waarop je die erfenis kunt beleven. Hoe kun je die beleven? Nou, dat is heel eenvoudig. De Heer is mijn herder. En dat betekent dat achter hem aan. Wandel maar stillekens achter hem aan. Dus dat is één stapje gelijk. Niet voor die herder, want dan zit je weer in het probleem dat deze mannen in zaten. Volgden we? En deze mannen, die krijgen dus een heel probleem aan hun hand, hè? En die zaten dus in dat probleem, omdat ze voor de herder uitgingen. Ze gingen op hun eigen houtje verder. Nou, dat gebeurt, maar dat kan aan ieder overkomen, maar tegelijkertijd ziet dat je hulp hebt, zegt, misschien moet je wel een keer iemand tegen je zeggen, zeg, ik denk dat je net voor de herder uitgaat. Je kunt beter achter hem zijn, want je weet, als je achter de herder bent, dan zit het gevaar, daar zit de herder tussen. Sorry? Het gevaar is aan de andere kant van de herder. Maar als je dus voor de herder uitgaat, dan zit je tussen het gevaar en de herder in. En dat is niet goed natuurlijk. Dat is een kwalijke zaak. Dus, nou, dat zien we dus helemaal hier als een beeld. En dat is voor ons voorgezet, hè. En hier heb je dus een, oh, heren, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht aan Amorieten wilt geven, zodat die ons te grond richten, hadden we maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Oh, heren, wat zal ik zeggen? Nu is als een vijand de rug heeft toegekeerd. Wanneer de Kanaanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. Hoe kunnen we toch doordraven, hè? Doe je dat ook wel eens zo doordraven? Zeggen, oh, nou zie ik het niet meer zitten, nou is alles verkocht. Oh, ik kan heel verhaal, hè. En dan krijg je natuurlijk heel benauwd. Spaans benauwd, zeggen ze dan, hè. Ja, ik weet niet wat dat met Spaans te maken heeft, maar goed. Ik ken geen Spaans, ook, ik weet er niks van. Maar in ieder geval, hier zie je dus wat ze doen, hè. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Had hij dat nou maar eerder bedacht, hè?
Ja.
Had hij dat nou maar eerder bedacht. Maar luister, eventjes dit voordat ik verder ga. Dat we zijn hier niet bezig om Jozua of een ander hier te bekritiseren hier in de Bijbel. Maar alleen maar om ervan te leren. Hè? Want wij zijn natuurlijk precies hetzelfde. Precies hetzelfde. En daarom kunnen we ervan leren. Hè? Daarom kunnen we ervan leren. Zo kunnen we ook van elkaar leren, hoor. Want je zegt misschien wel eens, zonder hele gezien de... hè? Ja. Hey, voordat je het weet, doe je hetzelfde. Als je zo over met een ander bezig bent, dan kun je er, ik zou wel zeggen, aap op zeggen, dat je daar toch ook wel overkomt. Want dan ben je natuurlijk een beetje overmoedig. Hè? En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Ja, de Heer die zorgt toch voor zijn naam. Daar hoef je echt niet mee te zitten. Maar, wat doen wij ermee? Dat is het. Daar gaat het om. Hè? En we kijken hoe de Heer dit beantwoordt. Eigenlijk, soms komt het best scherp aan, eigenlijk. Hè? Toen zei de Heer dat Jozua, sta toch op. Heeft hij de hele dag op zijn gezicht gelegen.
Ja.
Stof op zijn hoofd. Die dacht, nou, dat is toch wel goed. Ja, zo denk je nog eventjes. Hè? En dan zegt hij, sta toch op. Waarom ligt hij daar op uw aangezicht? Oh, daar dacht hij goed, hé. Heb je dat wel eens? Dan denk je daar goed heen. Ja joh, gaan we toch gewoon verder? Hè? Of waarom doe je dit? Nou, Israël heeft gezondigd en ze hebben mijn verbond dat ik hun gebod had overtreden. En ook iets van het gebannen weggenomen. En ook, hier komt een raar woordje naar voren. Gestolen. Ja. Gestolen. Van wie hebben we gestolen dan?
Van
God.
Van het gebannen.
Van God. Want zie, het was van God. En dus als je steelt, dat is een kwalijke zaak, hè, wanneer je van God steelt. Dat is een heel kwalijke zaak. Stel je ook wel eens.
Van de tijd.
Tijd van God stelen. Er is een voorbeeld in Eigenlijk, soms zeggen mensen wel eens, ja, maar dat is onder de wet. Nee, dat is niet onder de wet. Dat was voor de wet, 400 jaar voor de wet. Mm-hmm. Werd er iets ingesteld. Weet je wat dat is? Tiende. Tiende. Hebt u wel eens gedacht aan tienden van uw tijd? Tienden van uw tijd. Als je dat, oh, maar dat is een hoop kool. 2,4. Dat is wat. Hè? Ja, dat red ik nooit. Dat red ik nooit. Zou je wel 20% kunnen geven? Je zegt, hadden we nou geen tiende kunnen geven, kunnen we toch nooit aan de 20? Ja. Hoe denk je over 50% dan? Ik dacht dat het 100% was. Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb, maar wij hebben destijds, dat was kort, net nadat we uit Bijbelschool waren, dus was in 1974, toen waren we naar een conferentie in Indianapolis. En er waren zo'n, denk ik zo'n 28 evangelisten. Als je ooit preken gehoord hebt, dan hebben we het toen al gehoord. Maar er was ook één man, en die was destijds, die vertelde zijn verhaal. Er was een banquet, noemen we dat. En dat hij gegeven, geloof ik. In ieder geval, wij zijn er ook naartoe geweest. Er was een 1100 man, dat is wel de moeite. Hè? Als je hem niet...
Ik vertel over een banquet.
Een diner?
Ja.
Wat
een
banquet. Banquet. Heel eenvoudig. Dus in ieder geval, wij zaten daar. Dus hij sprak hier, deze man is in het spreken. En hij zegt, ik dacht dat het toen 10 jaar geleden was. Toen zegt hij, hij had zo'n 7.000-8.000 dollar schuld. En hij wou graag zendeling worden, vooral naar China. Maar de heer zei, hij zegt, nee, ik wil niet dat je zendeling wordt, ik wil dat je zakenman wordt. Hij zegt, maar nou ja, dat had ik nog echt niet laten zien. Dat was. En toen wij hem dan zagen... En ontmoeten. Toen had hij een grote vrachtautozaak. En ik geloof van iets van 400 appartementen. En zegt, ik ben begonnen toen ik in de schuld zat. Ben ik begonnen met 10% aan de Heer te geven. Hij zegt, nou leef ik op een tiende. En de Heer die krijgt een 90%. Zo. En dan tegelijkertijd ging hij overal spreken. En als je niet aan het spreken was, dan zat hij soms avonden op onderweg, langs de huizen, op deuren kloppen, over de Heer Jezus vertellen. Zie, dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Maar het is wel een waar voorbeeld trouwens. We hebben deze man werkelijk ontmoet. Maar in een korte tijd is hij dus van in de schuld, was hij eruit, maar hij was goed begonnen. Hè? Hij zegt, en ik zeg niet dat iedereen dat zo gaat doen. Dat is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling dat we onszelf zo aan de Heer overgeven. Hè? En de Heer leidt niet iedereen hetzelfde. Dat is absoluut niet zo. Maar het is wel zo dat God ons leiden wil. Oké, dus hier zitten ze. En we kijken wat er staat. Dus hij heeft gestolen. En dan kom ik hier iets tegen. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Dat kan dus niet. Het is dus een onmogelijkheid. Je kunt dus geen stand houden tegen de vijand als je niet naar de Heer luistert. Nou, dat is duidelijk, hè? Nu wil ik eventjes gaan, eerst, en dat is een sprongetje maken, dus hierna komen we dus uit te vinden wie dat gedaan heeft. Ze komen dus eerst voorbij stammen, dan bij familie en zo, en komen tenslotte bij Achan, en dan zegt Jozua, die zegt, wat heb je toch gedaan? Moet kijken wat hij zegt. Dus dan ga ik even naar vers 19, en dan wil ik even van aan lezen, want er komt iets aan dat we moeten zien. En Jozua zei tot Achan, mijn zoon, geef toch eer aan de Heer, de God van Israël, en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat gij gedaan hebt. Verberg het niet voor mij. Daarop antwoordde Achan Jozua, waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heere, de God van Israël. Want zo en zo heb ik gehandeld. ik zag, vers 21. Gaan we dit even onderstrepen misschien. Ik zag bij de buit een mantel van Sinjar, een mooi stuk, en 200 sikkelen zilver, en een staaf goud van 50 sikkelen geweegd. En toen begeerde ik dat.
Ja.
Toen begeerde ik het. En toen heb ik het genomen. Zie je de volgorde? Ik zie het. Ik begeerde het. En ik heb het genomen. Ben je dat verhaal al eens eerder tegengekomen?
De appel. De vrucht.
De vrucht. Ja, ik weet niet of het een appel was hoor. Kijk eens even naar die vrucht. Was er mee bezig geweest zijn. Dat moet wel lekker geweest zijn. Maar. Genesis 3. Genesis 3. Dan kom je die vrucht ook weer tegen. En in Genesis hebben we dus de verschillende principes. De principes van het woord van God die beginnen in Genesis en die gaan door de Bijbel heen. Dus je komt die geregeld tegen. Die gaan net als een ketting als het ware gaan ze door de Bijbel heen. En zo kom je de verschillende principes tegen. En maar ze beginnen allemaal in Genesis. En dus hier, je kent dat eerste, die slang, die was het listigste van alle dieren des velds. Die de Heere God gemaakt en zei dat de vrouw God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Nou, die vrouw en die man, die waren dus gewend om met de Heere te wandelen in de hof. En nu is er een ander. Zie je dat? Er is een ander. Ik heb er van de week, heb ik er veel aan moeten denken, een ander. Maar dit is weer iets anders. Hier is dus een ander, dat is aan het luisteren. Hè? En die zegt dan tegen die vrouw, en die vrouw die zegt, van de vrucht van het geboomte wel mogen weten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, nog niet aanraken. Nou, ik lees niet dat ze dat God ook gezegd had, maar dat ze niet aan mochten raken, maar het zou wel wijs zijn als ze het niet deden. Ja? Als je niet mag eten, dan kun je beter ook maar niet aanraken. Hè? Kun je maar beter afblijven. Ja, dan zou ik ook niet nog eens staan kijken. Als je dus weet dat iets niet goed is, ga er dan niet naar staan kijken. Want één ding is zeker, dat tenslotte. Kijk. Je mond gaat verder open dan, hè? Ten slotte zeg je, ja, ik moet toch iets daarmee doen, hè?
Dus, hij viel er zomaar in.
Hij viel er zomaar in, ja. Je zou denken. Nee, je ziet dat hier dus. En, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, nog niet aanraken. Anders zult gij sterven. Ik vind het nog altijd een beetje apart, moet ik eerlijk zeggen, iedere keer als ik dat lees, dat ik heb geen idee hoe groot dat die hof geweest is. Maar ik geloof zeker dat het groter is dan de Hoekse Waard. En die hebben ze helemaal gehad om te beheersen. En al de vruchten daarin. En er staat één boom. Eén boom. Is dat niet opmerkelijk? Eén boom. En is het vaak niet die ene boom? Yep. En nou, zo is het met ons ook. We zijn dus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Maar er is één boom. Het is net weer het tegenovergestelde over het zondag overhouden. Dan houden we het over God aan genemen. Maar wij hebben één boom. Huh? Die ene man, dat je daar nou net niet van mag. Is dat niet apart, hè? En die wil je nou net hebben. En moet en dat weten we natuurlijk allemaal, moet maar eens een kind nemen, en als die bij je binnenkomt, moet je zeggen, nou, fijn dat je hier bent, maar hier mag je niet aankomen. Nou, iedere... En ik kan zomaar dat handje zien gaan, hè?
Weet je wat ik heb? Ja, met Owen.
En hier komt de nieuwe oma. En daar komt... Wat is het?
Owen.
En hier komt oma met Owen, hè? En dat, dus je ziet dat handje gewoon gaan, hè? Oh, dat is nog niet zo slecht. Mijn zuster die had een hele boterpot leeg. Ja, dat is niks van verkeerd zelfs. Ze was zomaar klein, jaar of vier. En, nou, in ieder geval, ja, we zullen, zij en ik, we staan allebei zo afboten, dat weet ik wel. Het is maar een kwestie van krijgen, hè. Ja, de homeboter, ja, dat, er is geen andere boter natuurlijk, hè.
Nee.
Dat is een surrogaat. Ik krijg een heel e-mail toegestuurd van onze dochter in Afrika. En ze zegt, weet je vader, want moeder die gelooft dat toch niet, maar ze zegt, weet je vader, dat ik kan zo'n doosje met van die nepboter, die kan ik buiten zetten. En er gebeurt echt niks mee. Al het andere bederft. Alles wat goed eetbaar is, bederft. Maar dat bederft geen. Zo slecht. Zo slecht is het.
Ja.
Nou, dat zei toch nooit beneden nou, hè? Ik zou zeggen, dat is toch een advertentie voor de boot. Maar goed, wij moeten hier verder, want anders dan worden we ook terzijde getrokken. Dus je ziet wat er hier gebeurt. Maar we zijn nog niet naartoe waar we naartoe moeten. Dus vers 4. De slaaiechter zei dat mevrouw gij zult geen zin sterven, maar God weet dat de dagen dat je daarvan heet uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag. Zie, hier is het begonnen, hè? Hier, de vrouw zag. En dat hij lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was. Om daar verstandig te worden. Zo. En zij nam. Zie, mag ik het even zo uitdrukken? Het zit erin gebakken.
Ja.
Het zit erin gebakken. En daar staan onze vader en moeder. En ik was pas een keertje, dat is wel even geleden, toen was ik in België in Bonn, daar was ik nooit eerder geweest. En ik zeg dat, ja, ik kende daar ook echt niemand behalve één man. En ik zeg, ik ken jullie allemaal, ik weet wat van jullie af, en ze zaten er toch wel even te kijken. Ik zeg, ja, je hebt dezelfde vader. Je hebt dezelfde vader, hè? Adam, en dan komt het toch wel even terug hier zo. Hè. En dus je ziet de volgorde die hier gebeurt. Hè. En ze nam en ze at. Die volgorde die kom je geregeld tegen. Nou gaan we een hele sprong maken eventjes. En u hebt nog steeds Jozua. Maar dan ga ik helemaal naar het andere eind van de Bijbel bijna. En dat is 1 Johannes. De brief van Johannes. Het tweede hoofdstuk. En dat is die brief. Voor degene die hier al lang in deze Bijbelstudie, al langer in deze Bijbelstudie zitten, daar zijn we mee begonnen, nog in de Zoomwijk. 1 Johannes. Het tweede hoofdstuk. En er staat in vers 15, daar ga ik naartoe. Oh, misschien moest ik even... een antwoord geven op een vraag die we voortijds kregen. En dan ga ik even naar het eerste vers van hoofdstuk 2. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze... Ook voor de gehele wereld. Zijn er nog vragen? Eenvoudig, hè?
Ja.
Er is niemand die kan zeggen, het was niet voor mij. Die zul je nooit tegenkomen. Ja, ze kunnen het wel zeggen, maar ik bedoel, dat klopt niet. Dat kan niet. Hè? Dus oké, dat wou ik even laten zien, want er was een vraag aangaande. We gaan naar vers 15. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, en hier komt het, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoogwaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Zie? Hier hebben we dus, je ziet dus de verschillende dingen die er hier gebeuren. Het is begonnen in Genesis. Hetzelfde wordt dus even doorgeschreven hier in Johannes later. Dus je kunt wel zien dat Johannes ook Genesis bestudeerd heeft. Hè? Dat is zo mooi, hè? Dat ziet hè? Dat eventjes later. Hé, hey, als je even teruggaat, Johannes is hier ook hier mee bezig geweest. Nou, dus dat is wel goed. Terwijl we toch daar zijn in het Nieuwe Testament, wil ik u eventjes meenemen tegelijkertijd naar Romeinen. Romeinen, het 8e hoofdstuk. Romeinen hoofdstuk 8. Ik vind dat begint zo mooi, dat moeten we best meenemen, hè. Zo is er dan nu geen verdoemenis, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van het geest, van de geest des levens, heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus de oude vertaling heeft daar een zin bij, zou ik haast zeggen. Hè? Dus, maar deze, we gaan gewoon verder, want ik vind dit even, jaren geleden, de eerste keer dat ik terugkwam in Nederland, toen vader en moeder, die woonden in Capella, in Bargoes. En mijn vader, die komt van Baarland, en daar ligt mijn oma begraven, die ik nooit gekend heb, want die is overleden, toen mijn vader 14 was. Maar we gingen wel dan altijd, als ik daar kwam, moesten we even bij dat graf gaan kijken van mijn oma. Want mijn vader die was heel erg op zijn moeder gesteld, ook wel begrijpelijk natuurlijk. Hij was de jongste van een tweeling. En dan gingen we kijken, de eerste keer dat ik daar ging kijken, heeft dat een diepe indruk op me gemaakt. Want op die grafsteen, daar stond, zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Mooi is dat, hè? En toen we terugkwamen hier in Nederland, dus in 1993, toen heb ik daarna, gewoon gedurende de oorlog, is mijn opa, die ik eigenlijk ook niet veel gekend heb, ik kan me er niets van herinneren, maar die was dus op Sint-Philipsland begraven. Toen ben ik eens bij zijn graf eens kijken, dat heb ik daar eens opgezocht. En nu sinds ben ik er weer geweest. En daar stond op, zijn leven was Christus. Nee, er stond alleen maar, zijn leven was Christus. Zijn leven was Christus. Dat maakte ook best een indruk op me. Zo, ja, dat, dus wanneer ik dit lees, dan komt dat allemaal eventjes naar boven. Ik hoop dat nu dat niet erg vindt. Dus de wet, moet u kijken wat hier staat nu, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en de doods. Zo, dat is het nieuwe leven in de Heer Jezus. En nu komt het even hier naar voren, wat het verschil er allemaal is. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, dus die wet die kan je wel zeggen, Remco, dat mag je niet doen. maar die geeft je niet de kracht om het niet te doen. Ik heb het over het niet doen nou, hè. Het gaat ook over het wel doen, maar over het niet doen. Laten we meer laatst met het niet doen als met het wel doen, hè. Ja? Oké. Dus, dan hebben we die wet, hè. En die zegt, nee, niet doen. En we hebben net al gezegd, als dat kleine kindje binnenkomt en je zegt, dan moet je hier niet aan zitten, dan hoeven ze nog niet eens zo heel klein te zijn, hoor. Dat kan opgroeiende zijn, hè. Ja, ik denk, Diana, als ik het aan je moeder zou vragen, dat ze ook wel verhalen over je zou hebben. Huh? Of van mij. Kijk. Ja, precies. Ja, maar doet iedere moeder, hè. Dus je ziet wat er hier gebeurt, hè. Dus God die laat dat leven zien voor het kind. Die wet, die kun je niet houden. Maar door die wet laat hij zien hoe we de Heer Jezus nodig hebben. Dus iedere keer als je dat tegenkomt, je zegt, maar dat, ik ben niet bij machten om dat te doen. En hoe ga ik dat goed doen? Want er zit geen goed in mij. Want dat is het mooie van de Bijbel. Dus als je bijvoorbeeld Romeinen 3 leest, dan zie je, er is geen goed. Er is niemand goed. Een hele verhaal. Maar, hè? En dan kun je toch ook niet verwachten dat iemand goed gaat doen. Maar God die geeft dus door de Heer Jezus Christus, door het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha, heeft hij ons wel de mogelijkheid gegeven om met hem te leven. En niet alleen met hem, maar dat hij door ons heen leeft. Zie? Dat is de bedoeling. Dat hij door ons heen leeft. Nou, dat is de vrijheid van de christen. Want als hij door je heen leeft, dan ben jij je verantwoording kwijt, want dan heeft hij de verantwoording. En daar gaat het om, hè? Dat hij de verantwoording voor ons leven is. Nou, dan is ieder moment aan hem overgegeven. Zeggen, wat het. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Johannes 8, vers 32 en 34, dan zegt hij, hey, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. Bijzonder is dat, hè? Ik wilde graag er nog even over nadenken, maar hoe is dat mogelijk? Nou, hier is het mogelijk. Je ziet, je zag dus ook hoe die mensen rond Jericho gingen, en door het geloof, dan ging die, kom, dan gingen de muren, hè? Hebreeën 11, herhaal dat nog even voor ons. Dan gaan die muren. Nou, door het geloof, zeg, zijn er te hoge muren voor u? Door het geloof kunnen ze vallen. Als we tijd krijgen, zullen we zo nog een andere tekst bekijken. Dan gaan we die muren. Dan gaan we eerst hier naartoe. Dus dat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees, aan dat de zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Zie, daar heeft de Heer Jezus, daar heeft hij gehangen aan dat kruis. En daar heeft hij alles gedragen. Dat is wat, hè. Er is niemand, om nog even verder te gaan, Ewout Hebreeën 2 vers 9. Want hij heeft de dood gesmaakt voor Een ieder. Dus dat is niet collectief. Het is persoonlijk. De Heer Jezus is dus persoonlijk voor een ieder naar het kruis gegaan. En je zegt, voor degene die dan verloren gaan. Ja, want weet je wat die doen? Als je Hebreeën erop naleest, dan lees je ook dat zij trappen onder de voet. Vertrappen onder de voet het bloed van de Heer Jezus. Er is niemand die kan zeggen, de Heer Jezus is niet voor mij gestorven. Er is niemand die kan zeggen, de Bijbel maakt dat heel duidelijk. Huh? Dus, maar ook, wat een verantwoording dat het is, als je voor de Heer Jezus komt te staan. Huh? Wat een verantwoording. Zonder hem. Dat is echt de naaktheid van de mens, hè. Want die naaktheid spreekt van het feit, als we doorgelezen hadden in Genesis 3, die naaktheid spreekt ervan dat die mens die wilde zelf. Hè? Nou, iedere keer krijgen we wel nog een stukje van dat zelf, want we zijn dat nog niet helemaal kwijt natuurlijk, want hier had Joshua dat ook, hè, dat stukje van zichzelf, om toch door te laten gaan. En zo hebben we allemaal wel eens een stukje van dat zelf, en dat komt weer naar voren. En wat moet je dan doen? Dan moet je gewoon teruggaan naar de plaats. Hè? Dan moet je teruggaan naar de plaats. Het is altijd terug. Hè? Nou, lezen we hier verder. Opdat de eis der wet vervuld zal worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, nog naar de geest. Zie? Dat die eis die is vervuld. Waarom? Omdat Christus daarin woont. Zie? Als Christus woning maakt in je hart. Als Christus woning maakt in je leven. Dan zie je, dan wordt het werk van God in je leven vervuld. Dat kun je zelf niet doen. Dat doet Hij. Dat is juist het mooie van het leven met de Heer Jezus. Hij doet het. Ik zou ook best wat meer willen doen. Maar iedere keer als ik iets meer ga doen, komt er niks van terecht. Dan is het 3 keer niks. Knoeiend. Ja. Knoeien ook wel eens. We moeten hier verder gelinken. Omdat de eis der wet vervuld zal worden in ons die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Zie? Daar heb je dus Romeinen 8, is ook het hoofdstuk van de Heilige Geest. Hè? Dat is wel duidelijk. Daar zie je veel erover. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. En zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Dat is het leven dat God voor je bedoelt. Het is zo bijzonder, zo groot, zo heerlijk en heilig. En iedere keer, moeten we een stapje terug. Want we hebben gemist om te zien wat de bedoeling van God was. Wat is de bedoeling van God? Iedere keer weer. Dat de Heer Jezus in ons verheerlijkt wordt. Dat Hij verheerlijkt wordt. Het gaat om zijn heerlijkheid, niet om de uwe of de mijne. Maar we willen vaak ook nog graag, heb ik dit niet goed gedaan? Heb je dat ook wel eens? Je zou het zo graag goed doen, hè? Nou, er is er maar één die het goed kan doen. En als je die het goed laat doen door je heen, dan gebeurt het goed. Dus als je het goed wil doen, dan moet je het zo laten doen. Volgt u dat? Of is dat... Dat is niet moeilijk, hè? Het is eigenlijk allemaal zo eenvoudig, hè? Als je het zegt wel. En het leven is ook niet ingewikkeld, daarin. Er is wel één moeilijkheid die wij ervan maken. Wat is dat? Overgave. Die eerste gave, overgave. Hè? En dus iedere keer wat die overgave. Die overgave is een levend gebeuren eigenlijk. Hè? Een levend gebeuren, een voortdurende overgave. Nou, daar heb ik misschien wel eens moeilijk mee. Iets, bijvoorbeeld ook iets loslaten. Oh, we houden zo graag dingen vast. En zeker, als het op kinderen of kleinkinderen aankomt, hè. Moet je denken, wij, dus, als ik dat voorbeeld even mag gebruiken, dat is zo wij. Onze zoon woont dan in Nieuw-Guinea, maar zijn zoon woont in Canada. En die is op het ogenblik is hij bezig met, hoe zou je dat hier noemen? God, 's nachts is hij op een plaats waar hij moet bewaken. En dat lijkt me nou helemaal geen baan voor hem. Volgt u dat? Als ik het nou moest doen, waarvan zou ik het niet zo erg vinden, maar dat hij dat moet doen. Huh? En dus je ziet het, hè? Zou je er nou niet eens even over nadenken? Hè? Hoe zou je erop reageren? Misschien kan ik ook vertellen. Ja, ik denk ook even terug aan de keer dat midden in de nacht bellen ze op en zegt, je zoon heeft een ongeluk gehad, maar we weten niet hoe het met hem is. En dan zat de jongste zoon, die zat aan de andere kant van de wereld van ons. En dat is ook eventjes. Wat doe je dan? En weet je wat nou het mooie ervan is? Dat is het enige wat je kunt doen. Er is echt niks anders dat je kunt doen. Je kunt niet zeggen, ik zal de schouder van naartoe draaien, zien hoe het ermee is. Nee, als die in Indonesië zit en jij zit in Nova Scotia, is net precies uit de bomen kijkt, is aan de andere kant van de wereld. En, maar wat geweldig is, is dat je dan op de knieën kunt gaan en zeggen, heren, we geven dit over aan u, want er is echt geen andere mogelijkheid. Als er nou een andere mogelijkheid was, ja, dan zouden we het wel even bekijken natuurlijk. Hè? Maar het is zo wonderlijk hoe God je soms op een plaats brengt waar er geen andere mogelijkheid is. En hoe reageren we dan? Dan is het één van tweeën, of we geven dat over aan de Heer, en dan gaan we slapen. Ja, zo geeft hij zijn geliefde slaap, staat er in de psalm, hè? En is dat zo of is dat niet zo? We hebben het woord, en ik heb dat wel eens gedaan, dat ga ik nu niet doen, maar op dat woord gaan staan, hè? En kunnen we dus op dit woord staan, of is God getrouw? Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Dat is de belevenis. Dat is de belevenis. En je zegt, ja maar kom, er zijn toch wat dingen en dat ik nog niet zie. Nou, dat, als je alles al zag, dan was je al heel erg natuurlijk. Hè? Dus, we zouden... Kijk. Dat is ook weer een antwoord natuurlijk.
Ja, dat is nog te leren.
Ja, en dat leren houdt niet op. Want we leren voortdurend van elkaar natuurlijk. Oké, we moeten hier verder genieten, want er zijn nog een paar dingetjes die nog niet helemaal aan het einde zijn hier. We waren bij vers 7. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Zie dat? En we kijken wat dat zegt. Trouwens, het kan dat ook niet. als iets niet kan, dan moet je het niet proberen. Als God nou al zegt dat het niet kan. Zo, zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dus laat ik dat eventjes een stapje meenemen voor je. Dus wanneer wij in het vlees leven, kunnen we God niet behagen. Dan kan dat gewoon niet. Dan kan hetgeen dat we denken te doen, niets goed zijn. Zie? Dus dan moet je weer terug gaan zeggen, Heer. Huh? En dan doe je dus eigenlijk net als Jozua. Dan ga je op je gezicht en je zegt, Heer, waarom dit? En dan is het een hele grote help. Huh? Roep je wel eens, help. Ik moet wel voorzichtig maar zijn trouwens, want ik denk ook aan iemand die riep dat ook. En die vind je in Habakkuk, die riep ook tot God. Dus, oh God, moet dit nou allemaal zo? Wat ga je er nou toch eens aan doen? En God zegt, ik ga er iets aan doen. Het wordt nog erger.
Ja.
Hij zegt, ik zal die Galdeeën, dat bittere en haastige volkszakje sturen. En dan, als die geweest zijn, dan heb je wel wat geleerd. En dan leer je dat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Hoe? En ik moet even terugdenken, daar ga ik verder niks over vertellen. Maar ik heb dat ook eens meegemaakt toen werkelijk, oh, tot God geroepen. En als ik nou terugdenk, dan zei God, ja, wacht maar even, kom, ik ga het nog erger maken. Oh, daar had ik echt niet op gerekend. Dat is wel de reden dat ik hier nou zit, maar goed. Anders was ik niet in Nederland geweest. Daarom dus dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. zij die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest Gods in u woont. Woont de geest Gods in u? Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem, die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, dan zal hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. En mooi is het, hoe vaak dat hij dat herhaalt hier, hè? Die in u woont. Hè? Dus die inwoning die is wel heel duidelijk hier gezegd. Hè? Dus de Heilige Geest die in je woont. De Heilige Geest die begint met vernieuwing. En dan met inwoning. En met verzegeling. En met u dopen. En het dopen van de Heilige Geest, 1 Korinther 12 vers 13, betekent heel eenvoudig dat hij neemt u en plaatst u in het lichaam van Christus. Hij heeft de plaats al voor je gereed dus, en dat plaatst u. Het heeft niet, echt niet veel zin hoor om op graven te vragen en al dergelijke, want daar krijg je allemaal bij de geboorte. Dan krijg je alles wat je nodig hebt. Oh, we leven dit, lees nog even door, hier wordt het zo'n mooi stukje. Zou jammer zijn om hier te stoppen. Derhalve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking in het lichaam doodt, zult gij leven. Zie, dus door de geest de werkingen van het lichaam. Hè? Ja, er zijn werkingen, maar door de geest. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest. Oh, dat is mooi, dat wij kinderen Gods zijn. Die geest getuigt met onze geest. Ja, er zijn twee die getuigen met elkaar. Ik vroeg eens een, iemand had ik gevraagd, dit was terug in Canada jaren geleden. Ik was nog maar pas tot bekering gekomen. Ik had niet altijd de wijsheid om te zeggen wat ik zou moeten zeggen. Maar in ieder geval was iemand en ik zeg, wanneer ben je wederom geboren? En dit was een voorganger. En ik zeg, maar dat kon hij niet zeggen. En een keer ontmoette ik hem en toen, hij was nogal boos op me, omdat we met het woord bezig waren. En toen zegt hij tegen mij, jij denkt dat ik niet wedergeboren ben, omdat ik niet kan zeggen wanneer. Ik zeg, nou, eigenlijk niet. Ik zeg maar, ik lees in de Bijbel dit. Hè? Dat die geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En ik zeg, er is absoluut geen getuigenis van jouw geest en degene die in mij woont. Dus als je iemand tegenkomt. We zijn mensen, ik zou kunnen zeggen, over de hele wereld tegengekomen. En dan je hoeft er maar naar te kijken en dan zeg je, hey, ik denk dat hij de Heer kent. Ik ga er een praatje mee maken, zien of dat het waar is. Hè? We zaten op een vliegveld in Singapore. Ik zeg, dat zijn er, die gaan daar ook naartoe, die gaan daar, wil dat of dat doen? Eventjes vragen. Nou, ik zat een keertje op mijn uppie, zat ik te leren, had ik aan het plaat rondgegeven in Heathrow, Londen. En er komt een man naar me toe. En ik even zit te praten met iemand over de Heer Jezus. Zit er maar aan de andere kant en zegt, hey. Ja, hij zegt, ken je degene waarvan je die traktaat uitdeelt? Ik zeg, ja. Hij zegt, die is bij ons in India geweest. Dit was een man van India. Hij zegt, die is bij ons in India geweest en daar heeft hij evangelisatie gedaan. En als hij daar was om te preken, dan kon hij wel preken dat het goed was. En zo mag een praatje met hem. Nou, dat is schitterend. Het maakt niet uit waar je als je iemand tegenkomt, je zou zeggen, als je ze op de straat tegenkomt, dan zou je het moeten zien. Hè? Maar, even deze vraag, tussendoor voordat we verder gaan. Als ze u en mij op straat tegenkomen, kunnen ze dat zien? Dat is ook belangrijk, hè? Wat we zeggen, er is niemand van onder de indruk, hè? Maar wat ze zien, natuurlijk wel. Nou, oké, dat is, u kunt dat maar in haar huis nemen of hier laten. Inpakken. Zijn we nu kinderen? Maar kijk, hier komt, dit is toch echt een climax hier, hè? Dit neem je toch mee? Oh! Nou ja, zo diep gaat het nog niet blijkbaar, maar... Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook, het is een geweldig rijk, hè? Geweldig rijk. En maar even aan, dat is zo mooi, want God die zegt, hey, maar luisteren, als ik honger had, dan zou ik het niet vertellen, want de beesten op 1000 heuvelen, die zijn van mij. Als je ooit eens een boekje tegenkomt, er zijn er niet veel, maar er zijn er wel. Het boek Spreuken is uit bij hem. Maar dat is Dr. Harry Ironside. In zijn tijd is hij nog voorganger geweest in de Moody Church in Chicago. Was van gehoord, David? Er zijn boeken uit. Als je uit het woord der waarheid geeft het boek Spreuken uit. Geweldig, als je dat leest. Zo mooi. In ieder geval, hij was een van de liefste mannen. Tederste hart die tegen kon komen. Hij was op een grote Bible College in ergens. Ik ben de plaats even vergeten. En toen werd hij gevraagd. Hij zegt van de president. Zou u willen bidden? Straks. Dus. Want hij zegt. We hebben wel een grote nood hier zo. Financieel. Dat is heel moeilijk. De hele Ironside die gaat naar voren. En die opent zogezegd in gebed of die bidt voor deze grote nood. Hij zegt, heren, ze hebben hier een grote nood. Hij zegt, u bent de eigenaar van beest op 1000 heuvelen. Wilt u er wel voor slachten en het geld hier brengen? Dank u, heer. Nou ja, dat was natuurlijk een beetje te kort door de bocht voor de meesten, hè. En er komt toch inderdaad een grote, wat wij noemen cattleman, een grote veehouder, komt binnen en die komt met een bundel met geld. En want hij zegt, ja, ik heb er net een hand moeten slachten en hier is het geld. Ik weet niet, ik dacht niet dat hij koeien had.
Nee, maar die past erop van.
Ja, ik weet het. Maar dat is, het gaat, waar gaat het dan om? Geloof je het? Geloof je het? Anderen geloven het niet. Maar geloof jij het? Zo zijn er verschillende. Iedere keer kom je met dingen naar voren en dan zie je dat. Ja, geloof je het? Hè? Hoe heet hij ook weer? George Mueller. George Mueller heeft over 2000 weeskinderen gehad. Hij vroeg nooit om een cent ergens. Maar hij gaf, daaruit gaf hij veel aan de zending. En toen was er een keer ook een jongetje die zat er, die was net nieuw. En die zat er. En hij zegt, joh, tegen die andere, hij zegt, er is niks te eten op tafel. Oh, zegt hij, dat geeft niet, zegt het andere jongetje. Straks gaat Mr. Mueller die gaat bidden en dan staat er eten op tafel. En ik geloof dat het George Mueller inderdaad was en die moest naar Montreal, als ik het goed heb, om daar te spreken. Ze waren onderweg, dus op de boot. En het was heel erg mistig. En hij zegt tegen die kapitein, ik moet, dan en dan moet ik daar zijn. Nou, zegt die kapitein, ja, dat gaat gewoon niet, we zitten in dikke mist. Hij zegt, dan gaan we bidden, de mist optrekt. Ja. Zo hij en die kapitein, die gaan op de neer. En hij zegt, de heren, wilt u deze mist weghalen, zodat ik op tijd daar kan zijn. Zo, die kapitein begon ook te bidden. Zegt, nee, jij hoeft niet te bidden, want dan zegt die geloven toch niet en de mis is al opgetrokken. Zo, maar we kunnen natuurlijk zeggen, is je geloof zo groot? Of kunnen we zeggen, hebben we zo'n God? Hebben we zo'n God? En dat is hetgeen dat we hier leren. Dat leer je door de Bijbel heen. Zo groot is God. Want daar gaat het om, geliefde. Wat wij denken, hoe groot is mijn geloof of jouw geloof of wat ook maar. En daar zijn we niet zozeer mee bezig. Het is de bedoeling dat we zien hoe groot is God. Hè? Die is zo geweldig groot. Als je denkt dat hij zijn zoon gegeven heeft. En naar deze aarde heeft laten komen. En dat hij een mens geworden is. Hij heeft zich vernederd tot het mens worden. Dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood van het kruis. Dat is wel bijzonder. Hè? En dat voor een zondaar zoals bijvoorbeeld ik. Dat is echt, daar kun je niet bij. Als hij dat gedaan heeft. Moet je luisteren. Hij is de zaligmaker. Hij is gekomen om ons te redden van onze zonden. Maar om ons zalig te maken. Zo, om niet meer in die zonden te leven. Maar in die zaligheid te leven. En daar heeft hij de deur als het ware voor geopend. Daar heeft hij de hemel voor geopend. Dat we zo de hemel binnen kunnen gaan. We mogen zo de hemel binnen gaan en knielen bij de troon van God. Hier ben ik, heren. Ik heb niks. U hebt alles. Maar sinds dat ik uw kind ben, heb ik ook alles. Een rijkdom, hè. Wat een rijkdom. Geliefde, we zijn zo ontzettend rijk in de Heer Jezus Christus. Leef in die rijkdom. Je ziet het erfgenaam. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in zijn lijden, ja, dan is het lijden in het leven. Is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Oh, wat een wonderlijke heiland. Wat een wonderlijke God. Wat een wonderlijke redder hebben we toch, hè. Geliefde, ik hoop dat het uw verlangen is om zo met hem te wandelen. Ja, er zijn nog vele dingen die ik eigenlijk nog te bouwen trek. Maar ik denk toch dat ik het nu daarbij ga laten. Want dit is een punt waar u mee verder kunt gaan. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we u mogen loven en prijzen voor de grootheid van uw geliefde zoon. Want gij hebt gezegd, dit is mijn geliefde zoon. En wie ik al mijn welbaag heb, hoort naar hem. O, dat we hem voortdurend mogen horen. Dat we zo met hem mogen leven. Dat we mogen weten wat het is om hem te vertrouwen. Met hem te wandelen. Te zien, heren, de weg die hij voor ons gaat. Om die herder te volgen. En ja, heren, dan kunnen we inderdaad zeggen, mij ontbreekt niets. Vader, wil gij zo een ieder leiden daarin. Een ieder zegenen met al die geestelijke zegening. Dat een ieder daar bewust in mag leven, heren. En dat we zo mogen zeggen, geprezen zij de Heer. We danken u in Jezus' naam. Amen.